Dit is de Sonsbeek Parkcast, een zevendelige podcastserie over Park Sonsbeek, de groene parel van Arnhem. Mijn naam is Edwin Verdurmen en ik neem je in deze vierde aflevering mee naar de periode rond 1900. Het ging slecht met de baron op het landgoed en hij moest gronden verkopen. De gemeente sloeg haar slag en dat vormde de overgang van landgoed naar stadspark en het begin van een grootschalige stedelijke ontwikkeling. Ik praat hierover met stedenbouwkundige Ad Habets en met bouwkundige Benno Landsheer. Maar ook kijken we naar het huidige en toekomstige parkbeheer met parkwachter Jan Vloor. Ja, Ad Habets, we zitten hier bij jou op kantoor in de Dalarijstraat aan de rand van Sonsbeek. Je bent van origine stedenbouwkundige en je bent de laatste jaren ben je heel erg veel in de archieven aan het duiken, veel onderzoek aan het doen. Waar komt jouw fascinatie voor het park Sonsbeek vandaan?
Die komt eigenlijk uit de omgeving. Ik ben stedenbouwkundige en ik was geïnteresseerd in de ontwikkeling van de wijken rond Sonsbeek.
Ja.
Die wijken zijn zo succesvol geworden natuurlijk dankzij het park. Maar er is eigenlijk vrij weinig bekend over hoe die wijken zijn ontstaan. Ze zijn ontstaan in een tijd dat eigenlijk er nauwelijks nog sprake was van planning. En ik was benieuwd hoe dat nou is gekomen. Wie die plannen heeft gemaakt voor die wijken. En daar kom ik langzaam achter door in archieven te duiken. Helaas is het archief van Arnhem niet meer bestaand. Het bouwarchief is verdwenen.
Is in de oorlog vergaan?
Ja, veel tekeningen. En met name de periode voor de oorlog is voor een belangrijk deel vernietigd. Maar er zijn nog wel zijwegen te bewandelen om erachter te komen wie wat gemaakt heeft. En daarvoor moet je naar het kadaster. Je moet kijken wie eigenaar was van verschillende gronden. Het werd toen vaak door architecten gebouwd. Dus die kom je dan tegen in dat kadaster. En zo kun je eigenlijk toch nog wel veel achterhalen. Sonsbeek zelf, hoe dat uiteindelijk op de markt kwam, dat interesseerde mij natuurlijk ook, want die wijken zijn gebouwd gedeeltelijk op grond van het oorspronkelijke landgoed Sonsbeek.
Want dat landgoed dat was veel groter dan het huidige park. Kun je de contouren een beetje schetsen van zeg maar, het grote landgoed Sonsbeek?
Ja, het landgoed begon eigenlijk aan de stad Singels. En dan is het eigenlijk een langgerekt gebied tot de Koningsweg liep, tot aan Vrijland. Dus een gebied van, zeg maar, grofweg 1000 hectare.
Ja, en het huidige park, hoeveel hectare is dat? Park
Sonsbeek? Dat is maar iets van 50 à 60 hectare.
Dus dit was echt
een fractie, maar de mooie fractie natuurlijk.
20 keer zo groot dan het huidige park.
Ja.
Ja, ja. Immens. Die laatste baron op Sonsbeek, Willem van Hekeren van Enghuizen. Wat was dat voor iemand?
Het is moeilijk te zeggen. We weten eigenlijk vrijwel niets van hem, behalve dat hij in een zedenzaak is terechtgekomen. En dat hij van jagen hield en van paardrijden. Dat hij een sportieve man was. De drank speelt een rol in de man zijn leven. Daar gaat hij waarschijnlijk uiteindelijk aan ten gronde. En dat zat al in de familie.
Ja.
Ik heb een inventaris van de nalatenschap van zijn grootvader. En dan gaat het over werkelijk duizenden flessen wijn, liqueur, madeira, morgenwijn, portmuskaat. Werkelijk een ongelooflijke hoeveelheid flessen. Hij is denk ik verwend als jongen. Zijn moeder overleed al toen hij 2 was. Zijn vader was toen al afgevoerd naar het krankzinnige gesticht in Meerenberg, in Bloemendaal. Dus hij heeft zijn ouders nooit gekend. Misschien zijn moeder kort. En hij werd daarna opgevoed door zijn grootouders van moederskant. De eerste 10 jaar hebben ze doorgebracht, half in Parijs, half in Nederland, waar precies weet ik niet. Dus hij is ook met een Franse stijl opgegroeid. Maar er was wel geld zat. Je moet een zekere matigheid in je opvoeding meekrijgen, wil je daar tegen bestand zijn.
Je zei net dat er niet veel over hem te vinden is, maar wel over een zedenzaak. Die speelde zich ook hier af in Arnhem, als ik het goed heb.
Ja, hij was net getrouwd. Het huwelijk was waarschijnlijk gearrangeerd met een Van Hekeren van Molenkaten, een vrouw die 2 jaar ouder was dan hij. Hij was net attaché geweest in Parijs. Hij was naar Parijs gestuurd, waarschijnlijk door iemand, een kruiwagen in Den Haag, die hem een jaartje wilde laten aarden in Parijs, in de betere kringen. Dan werd je honorair attaché, daar werd je niet voor betaald, maar je mocht wel overal naartoe.
Dat was een soort erebaantje.
Misschien niet eens dat, want hij was niet opgeleid. Hij had überhaupt geen goede opleiding. Het enige wat hij kon was jagen en de Franse taal beheersen. En waarschijnlijk de Engelse taal ook wel. Hij maakt dat jaar niet vol in Parijs. Hij komt in 1882, voorjaar komt hij terug. En in de rest van dat jaar blijkt uit de verslagen van de rechtbank, laat die meisjes uit Klarendal komen via een tussenpersoon, een vrouw Krijlen, die woonde aan de Roosendaalse weg. En die, daar had hij een soort afspraak mee: als ik een briefje stuur, dan moet je me een jonge vrouw brengen. Het liefste maagd, zo jong mogelijk. Hij was bang voor geslachtsziekte. Ja. Dat had waarschijnlijk in Parijs gezien, hoe je daaruit kon komen. En dus hij wilde vrouwen, steeds een andere, nooit 3 keer dezelfde, hooguit 2 keer dezelfde en zo jong mogelijk. En maagd. Dat kon ze niet leveren, die vrouw. Maar er waren meisjes van 17, 18, 20. Uiteindelijk komen er 7 getuigen in de rechtszaak. Die herkennen hem allemaal als de man waarmee ze het bos zijn ingegaan. Hij werd uiteindelijk niet veroordeeld wegens ontucht met minderjarigen, wat wel aan de hand was, maar hij werd veroordeeld wegens medeplichtigheid aan koppelarij. Dus hij werd als de gangmaker in het contract met die vrouw Krijlen gezien, en dat is hem uiteindelijk aangevreven. De kans zweeg erover, althans officieel. Ik denk dat heel Arnhem erover sprak en dat iedereen er ook schande over sprak. Maar daarvan is niets terug te vinden in de pers. Hij vlucht ook. Hij wil die straf niet ondergaan. Dus hij vlucht naar Frankrijk en hij gaat in beroep. Hij verliest het beroep en gaat in cassatie. Verliest hij ook. Vraagt uiteindelijk gratie en ook die wordt afgewezen. Dus uiteindelijk. Maar er wordt uiteindelijk wel een soort opening gezocht van, als jij je nou meldt, dan kunnen we het zo doen dat je niet die volledige 6 maanden hoeft uit te zitten, maar dat je al na korte tijd de gevangenis kunt verlaten. Dus het is maar 6 weken geworden. Na 6 weken mocht hij de gevangenis verlaten. Zijn vrouw wilde scheiden. Dus ze vroeg scheiding aan bij de rechtbank. Dan moet je voor naar de rechtbank. En je kan je afvragen waarom ze überhaupt met hem getrouwd is. Want de rechter of de officier van justitie wees erop dat hij de indruk had gekregen dat hij een geringe geestelijke ontwikkeling had en een bijzondere ruwheid in zijn gedrag.
Ja.
Het was gewoon geen fijne man om mee samen te leven, denk ik. Die scheiding die krijgt ze beslag. En ze waren niet in gemeenschap van goederen getrouwd, maar er werd toch wel zodanig onderhandeld van de kant van de vrouw door een latere wethouder van Arnhem, meester Everts. Die was haar advocaat en die weet een behoorlijk alimentatie eruit te slepen. zo groot dat er toch ook al wel in die eerste fase, 1883, 1884, al grond van Sonsbeek moest worden verkocht. Het eerste stukje wat verkocht werd, was een stukje wat nog altijd door de waterleidingmaatschappij in gebruik is, bovenaan de Apeldoornseweg. Het gebied Sint Maarten is verkocht en het gebied wat nu het middendeel van de Burgemeesterswijk is verkocht. Hij is daarna vertrokken uit Arnhem en 2 jaar later komt hij dan terug met een nieuwe vrouw die hij waarschijnlijk in Parijs heeft ontmoet, mevrouw Nouvelle. En daar gaat hij dan in Arnhem mee wonen. Dat huwelijk gaat ongeveer 10 jaar goed en dan wordt opnieuw een krantenbericht gepubliceerd waarin de scheiding van die twee wordt aangekondigd, scheiding van goederen. De reden die wordt opgegeven is op grond van overspel. Dus er moest gewoon gedeeld worden, ieder de helft. En toen was het wel een probleem voor hem. Zijn eerste actie was eigenlijk wanhopig. Al het hout kappen wat er op Sonsbeek stond, dat is een gerucht wat in de familie Mulder, de rentmeestersfamilie, die Sonsbeek eigenlijk beheerde, de ronde doet. Kan je voorstellen, want Delerwoud, zijn andere eigendom, had hij kort daarvoor laten kappen. En dat had 400.000 gulden opgebracht, dat is een fors bedrag. Maar dat zou Sonsbeek nooit hebben kunnen opbrengen.
Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Hoe kwam dat?
Ik denk dat, dat het alles bij elkaar niet genoeg zou hebben opgebracht. En dat, dat hij op andere plannen is gekomen. Nog voordat hij Sonsbeek heeft verkocht, heeft hij vrijland gekocht. Een klein landgoedje aan de Koningsweg ten noorden van zijn gebied. Misschien dat hij van plan was om van daaruit zijn nieuwe leven op te zetten.
Ja.
En dat hij vervolgens Sonsbeek zelf heeft verkocht. Niet alles, want kort nadat de verkoop aan een houthandelaar heeft plaatsgevonden, Hendrik Kooi, koopt hij een groot deel toch weer terug. Het heidegebied bij Schaarsbergen, 300 hectare, dus ook niet misselijk. Dus uiteindelijk is de transactie die betreft dan maar 500 hectare ongeveer.
Je noemt Van Kooi, wat was
Hendrik
dat?
Kooi,
ja. Hendrik Kooi.
Hendrik Kooi was een houthandelaar. Hij had een concessie in wat tegenwoordig Wit-Rusland is. Daar haalde hij zijn hout vandaan. Maar hij had ook wel handel hier in Arnhem en omgeving. Hij kende natuurlijk de grote landgoedeigenaren. In ieder geval, deze man, Kooi, was rijk genoeg om het te kunnen kopen. Hoewel hij er alles op hypotheekbasis deed. Dus hij moest er echt een zware hypotheek voor sluiten. Iets van 660.000 gulden hypotheeklening. Met een jaarlijkse rentelast van 27.000 gulden. Dus ga er maar aan staan. Hij richt een exploitatiemaatschappij op. Om het landgoed dus te gelden te maken. En daar had hij verschillende middelen voor. Onder andere houtkap was een van de mogelijke doelen. Maar had ook expliciet als doel om het te exploiteren als bouwterrein. Delen daarvan waren geschikt. Zeker de delen die dicht bij de stad lagen. Uiteindelijk denk ik dat het met name daarom ging.
Ja.
Dat die stukken van het landgoed wilde exploiteren als bouwterrein. Maar het allerliefste had hij het in één keer willen overdoen aan één partij. En hij had daar denk ik de gemeente voor in gedachten. Dus hij wist dat er interesse was binnen de kringen van de gemeente. Kooi kocht het in 1897. En in 1899 gaat het pas over naar de gemeente. Dus daar zit een tijd tussen dat er gesprekken zijn geweest. Het is eigenlijk heel raar dat de gemeente niet veel sneller erin is ingesprongen. Het was een vette buit geweest.
Was er verdeeldheid binnen de gemeenteraad bijvoorbeeld?
Binnen de gemeenteraad nauwelijks, maar binnen BMW wel.
Ah ja.
Wethouder Evers was voor. Die kende de hele persoonlijke achtergrond van de baron, ook zijn vermogenspositie. En hij had zijn directeur gemeentewerken mee en uiteindelijk ook de wethouder van financiën, Cordes. Maar hij had ook tegenstanders. Ten eerste de burgemeester, die zag het maar half zitten. Maar hij had ook twee echte tegenstanders van Nispe en Eekhout. Die zagen daar niets in. En uiteindelijk zijn er twee nota's overgeschreven en is er een doorbraak in de raad geforceerd door raadslid Jolles in samenwerking met Van Verschuur. En die hebben uiteindelijk het zover gekregen dat er pas in 1899, in begin 1899, een eerste bod gedaan wordt.
Ja.
En dat bod is, wordt niet aanvaard door Kooi. Een bod van 900.000 euro,
gulden.
Dat was toen al 200.000 gulden onder de taxatiewaarde, dat wist de gemeente. Dus dat bod had weinig zin. Maar ze konden eigenlijk ook niet meer bieden, omdat de gemeenteraad daar geen ruimte voor gaf. Die wilde maximaal kapitaalslast voor de gemeente hebben van 15.000 per jaar. En daar kwam dan een soort maximum bod uit van 900.000. Kooi zegt nee, maar hij komt terug met een alternatief. Je mag het geheel hebben voor 1,2 miljoen of voor 850.000, maar dan moet je een stuk aan mij laten. En daar komt uiteindelijk een deal uit van 800.000 gulden, want de gemeente weet ook nog te bedingen dat Kooi het stratenplan, de aanleg van het stratenplan in de Transvaalbuurt betaalt. De gemeente krijgt ongeveer 500 hectare Sonsbeek, minus de Transvaalbuurt en de kop van de Burgemeesterswijk. Daar gaat Kooi vervolgens aan de slag. Hij wordt grondexploitant, dus hij gaat kavels verkopen, percelen, aan particuliere aannemers, maar ook aan burgers die een eigen huis willen bouwen. Maar hij bouwt ook zelf, dus hij wordt inderdaad ook projectontwikkelaar. De eerste gebouwen die aan de Appendoornseweg verschijnen, die zijn in opdracht van hem gebouwd door bekende architecten. Architect Willem Diel, een jonge architect die nog nauwelijks iets gedaan heeft op dat moment in Arnhem. Dus hij neemt risico, Kooi, want het is allerminst zeker dat hij die percelen voor, zeg maar, middenstandsbouw kwijt kan. Hij komt er uiteindelijk goed uit. Dat wist hij niet, dat hij er goed uit zou komen, maar hij had misschien gemerkt bij de eerste verkoop aan de Sonsbeek Singel voor de katholieke school die daar is gebouwd, waar hij een tientje per vierkante meter weet te maken. Dat was toch al twee keer zoveel als in Sint Maarten betaald. En ook voor de huizen aan de Sonsbeeksingel maakt hij 6,5 gulden per vierkante meter. Dat zijn toch al bedragen die beduidend hoger lagen dan tot dan toe gebruikelijk.
Ja.
En dat bedrag weet hij nog op te voeren tot gemiddeld 12 gulden per vierkante meter. En mijn berekening is dat hij er uiteindelijk, dat hij dan wel 12 jaar over, er ruim aan verdiend heeft. Om bedragen te noemen, ik denk dat hij er uiteindelijk 600.000 gulden op verdiend heeft.
Nu wil ik graag even een sprongetje naar de gemeente maken, want we hebben in Park Sonsbeek een telgenlaan en we hebben een telgenbank. En telgen, dat was de directeur gemeentewerken, die wordt veel genoemd en veel credits gegeven voor die hele overdracht. Wat heb jij van hem kunnen vinden in de archieven?
Hij was de ambtenaar die in dit geval de cruciale rol had van onderhandelaar met Kooi. Hij heeft twee nota's geschreven, één in augustus en één keer nog in februari daarna, waarin de deals tot op de komma nauwkeurig worden voorbereid.
Ja.
En dat op de komma nauwkeurig, dat is ook omdat het eigenlijk een deal was waarbij één argument gelde, en dat is zo weinig mogelijk. Geld moet het kosten. Ze waren erg op de penning in het gemeentebestuur. De raad was overtuigd dat die deal rond moest komen, maar in het gemeentebestuur was er tegenstand en die moest overwonnen worden. Wij was zelf ook erg overtuigd van het nut van de aankoop, omdat de stadsontwikkeling van Arnhem op lange termijn daarmee veilig zou zijn gesteld. De woningmarkt voor rijke mensen was eigenlijk niet heel ruim. Maar de middenklasse, die komt op en die heeft uiteindelijk ook hier veel gebouwd. Of daar is veel voor gebouwd. Dus de ontwikkeling van Transvaalbuurt, Etty Park, Burgemeesterswijk en wat erna kwam, dus eigenlijk de betere middenklassewijken, die zijn vanaf 1900 tot 1914 uit de grond gestampt.
Ja.
Dus die klasse kwam aan zijn trekken. De gemeente was zich van bewust dat het park geld zou kosten. Ze had daar ook een functie voor gedacht. Hè. Is jarenlang, tot de Tweede Wereldoorlog, heeft er een hotel gestaan dat functioneerde, wat geld opbracht. Er waren boeren die grond pachten, dat ging gewoon door. Er zijn exploitatiekaarten bekend van de eerste periode na de aankoop. En dan zie je dat er grote stukken zijn geëxploiteerd als moestuin. En dat waren misschien niet allemaal van die kleine tuintjes zoals nu, maar die complexen, die zie je dan al op de kaart staan. Daarvan zijn er een aantal verdwenen, ze zijn gewoon later bebouwd, maar er zijn nog stukken over die toen tot Sonsbeek behoorden.
Ja. Heel veel dank voor dit interview en heel veel succes. Dankjewel.
Dank je.
Benno Landsheer, jij bent bouwkundig tekenaar, je werkt bij een architectenbureau en je bent al 25 jaar parkgids. Je hebt ook publicaties geschreven over de geschiedenis van Arnhem, met name de periode van Art Nouveau, de Jugendstil, Transvaalbuurt. Ik sprak eerder met Ad Habets, jou wel bekend, en we hadden het over de laatste jaren van Baron, de laatste baron op het landgoed. Hè. Het ging niet zo goed met hem. Hij had twee echtscheidingen achter de rug. Hij moest twee keer alimentatie betalen. En het ging financieel dus niet zo goed met hem. En hij ging vanaf de jaren 80 van de 19e eeuw al stukken grond verkopen om toch nog wat geld binnen te krijgen. En ik heb begrepen dat het ging om Sint Maarten en het Etty Park, het eerste deel van Burgemeesterswijk. Kun jij dus een grote lijn schetsen hoe dat ging?
Dat zijn twee verschillende gebieden. Hè. Dus je hebt dan Etty Park, dat is eigenlijk genoemd naar dan Thomas Etty, die daar eigenlijk veel grond kocht, zo niet alles. Hij verwierf het wel, alleen er kwam nog geen echt nieuwe architectuur. En dat had te maken met de woningen die er al stonden aan de Amsterdamseweg. En die hadden nog een soort van vrij uitzicht. Dus maar het is eigenlijk pas vanaf 1900 dat er echt de villa-bouw tot stand komt.
Ja, dat zie je ook wel een beetje aan de architectuur van die woningen. Hè?
Ja.
Dat is niet laat 19e eeuw, dat is eigenlijk meer begin 20e eeuw.
Ja. Ja.
Ja. Ja. En Sint Maarten is denk ik wel iets eerder bebouwd.
Ja, dat wel, ja. Je ziet langs de Apeldoornseweg, daar zie je echt die
hele mooie statige
fantastische
panden.
Fantastische huizen. Dat is echt uit die periode.
Ja, maar de woningen daarachter in Sint Maarten, die zijn echt wel een slag kleiner.
Ja, die zijn, en dat is dus die van Gent en Nieraat, zijn dat, die woningen. Dus het zijn eigenlijk, ja, die hebben voor meer de middenstand willen ontwikkelen. Ja. En die hadden daar bepaalde ideeën over. Zij hadden al ook een heel grote naam in Arnhem met villa's in andere delen van de stad. En die zagen al dat het wat minder makkelijk verkocht ging worden. En toen zijn ze al gaan nadenken over, hey, we moeten naar de middenstand misschien gaan bouwen. En dus daar is andere architectuur ontstaan. En dus dat zie je dan eigenlijk in Sint Maarten terug. Ja,
ja, dus dat was Sint Maarten vanaf 1880, 1885. En dan gebeurt er dus een tijdje niks, want het Etty Park komt niet echt tot ontwikkeling. Dan hebben we zeg maar de grote verkoop van Sonsbeek aan de exploitatiemaatschappij van Kooi en zijn partner. En twee jaar later, in 1899, wordt het centrale deel, huidige park wordt aan de gemeente verkocht. Maar de omliggende gronden in die tijd, vooral landerijen, akkergebieden,
ja.
Daar staan nog bijna geen woningen. Ja. Hoe zijn die wijken tot stand gekomen?
Daar is het tellen gewoon ook om te doen geweest.
Ja.
Die aankoop van Sonsbeek landgoed had natuurlijk ook heel veel te maken met het ontwikkelen van woningen.
Ja.
Toen men eenmaal dat landgoed had gekocht, was er in één keer heel veel grond beschikbaar. Dus nou, dan kon het uitgerold worden.
Ja, ja. En de percelen die werden dan verkocht aan ontwikkelaars of aan bouwers of aan particulieren?
Ja, inderdaad. Ja. Maar er waren architecten die kochten gewoon zichzelf daarin. En dan hadden ze dus kochten ze grond. En dan hadden ze werk.
Het architectenvak in die tijd was best wel een veelzijdige aangelegenheid.
Ja, Kooi die had het goede voorbeeld gegeven.
Ja, Kooi was een houthandelaar, hè? Dat was geen architect.
Nee, dat klopt. Maar hij had wel een verstand van wie hij moest aannemen voor het ontwikkelen van die huizen.
Ja, ja.
Of voor de architectuur. Ja, dat zijn echt hele mooie panden. Dus dat is niet zijn architectuur, maar wij hebben het wel, zeg maar, gestuurd.
Maar nu als we naar de Transvaalwijk kijken, en jij hebt er veel over geschreven, veel onderzoek naar gedaan, dan is dat toch wel het, zeg maar, Jugendstil hart van Arnhem. Dat zou je toch zo wel kunnen noemen qua architectuur.
Ja.
Dus hij op de een of andere manier zijn daar wel de vooraanstaande architecten aan het werk gegaan die echt kwaliteit leverden. Is daar specifiek beleid op gevoerd? Hoe is dat destijds gegaan?
Nee, dat geloof ik niet. Het is gewoon, dat was echt de geest van de tijd. Het was een nieuwe wind. Het was een reactie op de voorgaande architectuur. En toevallig waren, ik zeg, je werkt met mensen van 30, 20, die net van school zijn. En dus dat zijn mensen van 25 tot 40 jaar, die dan de toon bepalen.
Het was een jonge generatie architecten die daar aan de slag gingen.
Ja, het waren allemaal jonge mensen. En die hadden, en het waren niet zomaar mensen, die hadden echt heel veel kwaliteiten. Dus,
want als we er eentje uitnemen, Willem Diehl.
Ja, hij heeft dus eerst in Antwerpen heeft hij wat geprobeerd. En zo begint je carrière. En dan op een gegeven moment kon hij in Arnhem iets doen. En eigenlijk is de tentoonstelling van toegepaste kunst, die toen georganiseerd werd in 1903.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk de aanleiding geweest dat Diehl naar Arnhem kwam. Hij heeft daar een opdracht gekregen om wat te ontwikkelen voor die tentoonstellings, entreepoortjes. En hij mocht ook een kiosk ontwerpen bij de Velperpoort. En Kooi, die kende hem al.
Wat is voor jou het hoogtepunt als we kijken naar de Transvaalbuurt? Als we het hebben over die art niveau architectuur, waar is het meest uitbundig? Ja, waar moeten de mensen gaan kijken?
Apeldoornseweg.
En dan als je uit de stad komt, aan de linkerkant.
Ja, gewoon het eerste stukje naar de poort. Dat is echt wel mooi. Dat is ook de volgorde zoals het gebouwd is. Hè? Ja. En het pand aan de Steinstraat, die hoek, dat is toch wel een heel mooi pand. Er zit een hele mooie entree daarin.
Als mensen willen lezen wat jij hebt geschreven over de Transvaalbuurt, wat voor publicaties zijn dat? Waar kunnen we dat terugvinden?
Op Facebook is dat gepubliceerd. Alleen het staat een heel slecht medium om iets terug te vinden.
Mm-hmm.
Maar het staat in ieder geval via Oud-Arnhem kun je het wel vinden.
En dat is een Facebookpagina?
Dat is een Facebookpagina. En er zit ook een andere webpagina achter. Dus het is op zich wel goed gedocumenteerd. Alleen moeilijk te vinden.
Benno Landsheer, dankjewel voor dit interview. Ik heb nu een mooi beeld van hoe die wijken rondom het park zijn ontstaan. Dankjewel.
We maken nu een flinke sprong in de tijd, van het verleden naar het heden. Park Sonsbeek is nu al 125 jaar stadspark en ik praat met parkwachter Jan Floor over het huidige en toekomstige parkbeheer. Jan Floor, parkwachter bij de gemeente Arnhem. We staan hier op de kruising van de Telgenlaan en de Laan naar de Belvedere.
Engelse Laan.
De Engelse Laan heet die ook. En we horen een zanglijster op de achtergrond, die zingt ons toe. We staan hier in een van jouw parken. Als parkwachter heb jij onder andere Sonsbeek onder jouw hoede. Welke
gebieden nog meer?
We beginnen met Sonsbeek, Schiependaal en dan Gulden Bodem. Dan gaan we over naar Braamberg en omgeving, Klarenbeek, Begraafplaats Moskowa, Angerstein, Sacré-Cœur en Prezikhaaf.
Dat is best heel wat.
Dat is veel.
En hoe ziet jouw werk eruit in relatie tot al die parken en gebieden?
Mijn functie is eigenlijk om dagelijks beheer en onderhoud op niveau te houden. En dat doen we niet alleen, dat doen we door middel van aannemers. We hebben twee aannemers, een sociaal werkbedrijf Scalabor en een hoofdaannemer zoals wij dat noemen. En die voeren voor onze werkzaamheden uit. Daar hebben we een werkpakket voor samengesteld, zogenaamd bestek. En daar geven we een uitvoering aan. Dus Scalabor leegt de prullenbakken, het zwerfvuil, doet het schoffelwerk in de steile tuin, dat soort zaken. En een Van der Haar doet het grasmaaien, het hooien, het heggen scheren, dat soort dingen.
Ja, en jullie bepalen dan op wat voor een manier zij dat uitvoeren?
Ja, ja. Waar je bijvoorbeeld 10 jaar geleden alles nog motormanueel deed met brandstof, stellen we nu steeds meer eisen aan CO2-uitstoot en duurzaamheid. Dus nu moeten ze bijvoorbeeld zoveel mogelijk elektrisch werken. Nou, met heggen scheren gaat dat bijvoorbeeld heel goed. Bladblazen gaat dat ook een heel eind goed. Behalve als het echt midden in de herfst zit met een zware bladcampagne, zoals wij dat noemen. Dan heb je gewoon wat zwaarder materiaal nodig. En dan zie je dat ze toch weer teruggrijpen naar dat motormanuele gereedschap met brandstof.
Ja, ik zag vorig jaar ook dat sommige grasvelden in de lagere delen van het park, rondom het water. Sommige die waren echt heel netjes gemaaid. Hè, waar de mensen picknicken, waar ze zitten. En andere delen die zijn minder gemaaid, dan zag je een beetje de bloemen omhoog schieten, het gras omhoog schieten. Is dat ook iets wat jullie dan meegeven aan zo'n aannemer?
Ja, ja, we hebben met de visie, die visie is vastgesteld. En daarin hebben we keuzes gemaakt, een stukje zonering zeg maar, waar we ecologie wat belangrijker vinden en waar we recreatie wat belangrijker vinden. Daarbij hebben we ook gekeken naar het gebruik van het park op dit moment. En de gebieden waar de mensen graag vertoeven, die onderhouden we dus wat strakker. En de gebieden waar mensen wel langs wandelen, maar niet zozeer echt gebruik van maken als lichtweide, daar kiezen we dan weer wat meer voor kruidrijke vegetatie door wat meer bloemrijk grasland.
En dat heeft te maken met de wens naar de biodiversiteit. Dat je de insecten wat meer de mogelijkheid geeft om een bloem te landen en daar wat te gaan eten.
We vinden het heel leuk als de zanglijster hier zingt. Maar hij moet ook voedsel hebben en hij moet ook een onderkomen hebben en hij moet ook nestgelegenheid hebben.
Ja.
Dus daar moet je dan ook voor zorgen.
Ja, ja.
Dus dat komt allemaal samen binnen dat park en je moet alles en iedereen eigenlijk dat plekje proberen te geven binnen zo'n park.
Ja, want als je zeg maar het gebied bekijkt waar wij nu aan de rand staan, het Beukenhallebos, daar zie ik dan het nog ruiger dan in de lagere gedeeltes. Hè? Dus een boom valt om, die blijft gewoon liggen. Of een boom wordt omvergetrokken op het moment dat die misschien een beetje op wankelen staat.
Ja.
Hoe gaan jullie om met, zeg maar, met dat beboste gebied?
Dat ligt er een beetje aan. Als we inderdaad wat verder naar het noorden gaan van het park, daar kiezen we wat meer voor natuur. En daar is doodhout een belangrijk aandeel in. Dus we voeren eigenlijk zo min mogelijk hout af en laten zoveel mogelijk hout achter in de parken. Dat moet er wel enigszins verzorgd uitzien. Als het op een natuurlijke manier valt, is dat het mooiste. Want dan heb je geen zaagsneden of dat soort dingen. Dus dan ziet het er echt heel natuurlijk uit. Als wij daar zelf aan het werk gaan met zaagsneden en dergelijke, proberen we de takrillen vaak van te maken. Zodat het meer opgenomen wordt in de natuur. En dat is heel belangrijk, want het geeft heel veel schuilgelegenheid voor kleine fauna en vogels. En het houdt ook water vast. En het is vaak in een droge zomer ook nog op termijn een vochtleverend element. Omdat het hout, dat wordt op een gegeven moment zacht en mollem en dat trekt vocht in. Dus zo hou je je klimaat ook wat constanter.
Nu heb ik meegekregen dat er dit jaar een parkenvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Opgesteld door Strootman, landschapsarchitecten. En wat staat er in grote lijnen in die visie?
In die visie staat eigenlijk het beheer en de wensen voor de aankomende 10 jaar. En dat is heel, heel divers. Dat gaat van cultuurhistorische elementen tot recreatieve elementen tot inderdaad onderhoudsbeelden. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat we de kwaliteit van het water willen verbeteren. Ja, hoe gaan we dat doen? Nou, er zijn verschillende manieren bijvoorbeeld voor. We willen bijvoorbeeld water meer zichtbaar gaan maken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Koude Vijver, die heeft een overstort naar de vijver daaronder. En dat gaat nou via een duiker ondergronds. Dat is eigenlijk heel jammer, want je beleeft dat water helemaal niet meer. Het is technisch een hele makkelijke oplossing. Alleen recreatief gezien voegt het niks toe. En ecologisch gezien, dat water valt weg en doet verder niks. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar de cascade aan de Parkweg, daar loopt dat water tussen de zwerfkeien door. En dan kan dat zuurstof in zich opnemen voordat het weer de volgende vijver bereikt.
En het is ook een mooie beleving.
En het is een mooie beleving.
Het is een hele fijne plek door het stromende water.
Juist. En dat kan bijvoorbeeld dus ook van de koude vijver naar de vijver daaronder. Nou, allemaal dat soort dingetjes staan in die visie. En dan moeten we dan uiteindelijk uitvoering aan gaan geven.
Ja.
Ook bijvoorbeeld lanen hebben we heel veel discussie over. We staan nu op de Engelse Laan. Als we richting de Belvedere kijken, is die nog eigenlijk heel mooi intact. Hele oude beuklaan. Maar gaan we richting het Hertenkamp, dan zie je dat die laan eigenlijk is verdwenen. Er staan nog een paar bomen, maar het lijnelement, het laanelement is verdwenen. Nou, daar staat ook in dat zo'n laanelement, als hier in de Engelse Laan, dat we dat weer willen herstellen. Is wel spannend, want als je een laan wil herstellen, betekent dat ook dat je bomen moet weghalen. Nou, hier staan we in een deel waar dat relatief nog simpel kan. Dit is dan ook het moment om zoiets te doen. Wachten we hier nog 20 jaar, dan is de bosverjonging die hiernaast staat al zo groot geworden. Dan wordt die impact van je ingreep zo groot. Dan wordt het veel moeilijker. Terwijl nu kun je met relatief gezien weinig ingrepen toch zo'n laan weer in ere herstellen.
Nu zijn er nog meer onderdelen in die parkenvisie. We staan aan de rand van het Hertenkamp. En daar was natuurlijk afgelopen jaar veel discussie over.
Ja.
Volgens mij stond in een eerdere versie van de visie dat het Hertenkamp wel weg kon gaan. Dat er nog een extra recreatieweide of een lichtweide zou kunnen komen.
Ja.
Uiteindelijk, na veel weerstand vanuit de Arnhemse samenleving, is dat teruggedraaid.
Ja.
Er was ook nog een landelijke regeling die aangaf dat herten niet meer in de hertenkampen mochten staan. Hoe staat het er nu voor met het hertenkamp?
Het hertenkamp blijft zoals het is. Wat we wel hebben gedaan is het aantal herten naar beneden. Er liepen er 38 en je moet het zien. Het is 2 hectare grasland of weide en 1 hectare bos. Dus we hebben 3 hectare hertenkamp in totaal. Maar 38 damherten op 2 hectare gras, ja, dat is echt zeer intensief, zeg maar. En dat zag je ook aan het gras, dat kon gewoon niet meer groeien. Dus we waren het hele jaar aan het bijvoeren. En daarvoor hebben we de kudde nu verkleind. We zitten nu op 18 dieren. De mannelijke, de bokken, die hebben we gesteriliseerd. Zodat we ook geen nageslacht meer krijgen. Want anders moet je elk jaar een deel van dat nageslacht afvoeren naar of andere hertenkampen of naar de slacht. Zakken we op een gegeven moment door de ondergrens dat we denken van, joh, we hebben nu nog een paar herten lopen. Nou, dan kunnen we altijd, omdat de dierenwelzijnswet is veranderd ondertussen, zeg maar, kunnen we weer herten elders vandaan halen en weer in het herten kan plaatsen.
Ja. Nu nog een ander deel van de visie. Het park is natuurlijk aangelegd in een bijzondere landschapsstijl. De Engelse landschapsstijl. Daarvoor was het een barokke Franse stijl.
Ja.
En beide landschapsstijlen zijn zichtlijnen en vista's erg belangrijk.
Ja.
En ik las in de visie dat die historische zichtlijnen en vista's weer hersteld gaan worden. Op welke plekken gaan we dat merken de komende tijd?
Met beheer doe je niet van de ene dag op de andere dag 180 graden andere koers varen. Dat doe je geleidelijk aan. Ik zeg, als een boom 200, 250 jaar mag groeien, mag je er ook heel lang over nadenken voordat je daar andere keuzes in gaat maken. Dus dat gaat heel geleidelijk, zeg maar. Dat landschap moet eigenlijk continueren. En daarin kun je af en toe wat kleine lijnen veranderen.
Ja.
Dus dat gaat heel geleidelijk. De wens is er. En als de kans zich voordoet, zeg maar, want je hebt licht en ruimte nodig. Dan pakken we die en geven daar inderdaad invulling aan conform de visie.
Ja, en wat mij afgelopen jaren ook opvalt is dat, nou ja, de zomerstormen, maar ook de najaarstormen, die zijn best heftig.
Ja.
Dan zit er nog blad in het boom met als resultaat dat er regelmatig ook wel zo'n mooie grote monumentale boom omgaat. Volgens mij afgelopen jaren moerascypres, zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je.
Bij de kleine waterval in de buurt.
Ja, tegenover het Chinees paviljoen. Daar is een moerascypres weggevallen. Waarschijnlijk uit 1860, 1870. Dus echt een heel mooi oud exemplaar. Ja, dat gebeurt. Dat is de materie waarmee we werken. We hebben ook meteen weer nieuwe moerascypressen aangeplant.
Ja, dat was inderdaad mijn vraag.
Ja.
Ga je dan vanuit een beetje een historisch perspectief toch weer proberen om dat te herstellen?
Ja, dat is inderdaad. Het is wel in de, je zegt niet altijd dat het één op één kopiëren is, hoewel de Rijksdienst voor Erfgoed dat wel het liefst ziet. Maar je moet ook wel kijken, past dat nog bij het huidige klimaat? Zijn de omstandigheden op die locatie nog geschikt voor dat type boom? Nou, dat was daar het geval. Dus dan zetten we ook weer zo'n soort boom terug.
Zijn er andere soorten die je eigenlijk hier de komende tijd wil gaan neerzetten vanwege dat veranderende klimaat?
We kijken inderdaad wel naar de bossystemen. Welke soorten kunnen we daar, als we dat willen, in toepassen. Nou, inheems komen we heel ver. En dan is inderdaad binnen bosbeheer of natuurbeheer in Nederland de discussie van welke zone moet je dan gaan kijken. Moet je dan in richting mediterraan kijken of moet je dan wat meer richting landklimaat gaan kijken? Nou, gedachte is toch dat je wat meer landklimaat moet gaan kijken. Dus dat je wat meer richting Hongarije en dergelijke die kant op moet kijken. Van, joh, hoe doet het daar goed? En past dat ook binnen het Nederlandse ecosysteem? Want daar moet je wel naar kijken. Het moet wel een aanvulling zijn, zeg maar. En niet weer dat je iets inbrengt wat totaal geen ecologische waarde met zich meeneemt. Dus dat zijn wel gedachten die we hebben. Maar bijvoorbeeld een linde kan uitstekend. De linde is een hele taaie boom, kan heel oud worden. En is eigenlijk uit het Nederlandse landschap verdwenen. En waarom? Omdat die gewoon economisch geen enkele waarde heeft. Het is heel zacht hout. Het kan snel verrotten. Je kan er wat houtsnijwerk van maken. Maar daar houdt het ook een heel eind mee op. En vroeger waarschijnlijk, in de ijzertijd, hebben ze, omdat lindes eigenlijk heel mooi hout hebben om kolen mee te maken, houtskool. Zijn er waarschijnlijk heel veel lindes gekapt vanwege inderdaad die ijzeren los te kunnen maken, zeg maar. En waarschijnlijk zijn grote delen van onze lindenbossen toen de tijd al verdwenen. Nou, nu hechten we wat meer waarde aan die ecologie en willen we dus die lindes ook wel meer plek geven binnen onze bossystemen. En dan kan zo'n laan bijvoorbeeld een heel mooi uitgangspunt zijn. We hopen uiteindelijk bijvoorbeeld ook een keer op natuurlijke verjonging. Die beuk, die zie je, die verjongt zich fantastisch. Eigenlijk wel iets te dominant, want het enige wat eigenlijk verjongt in dit park is bijna alleen maar beuk. Terwijl we ook die samenstelling van die parkbossen gevarieerd willen houden. Ik noem het altijd, het is hetzelfde met als je een beleggingsportefeuille hebt. Je zet niet alles op één aandeel, je spreidt je aandelen, zodat je zo min mogelijk risico loopt. Nou, dat is eigenlijk met bosbeheer eigenlijk ook. Normaal is zo'n systeem best complex, heel veel soorten door elkaar heen. En als er een keer een ziekte in komt waar de ene gevoelig voor is, dan houdt de rest van het bos overeind.
Hoe ziet het park eruit over 50 jaar?
Ik denk dat we deels een beukenhallenbos hebben. Deels zullen we ook andere type bossen hebben. Als je kijkt wat er vroeger stond, was het ook een heel gevarieerd bos. Als we hier achter ons kijken, daar hebben we de larikskop bijvoorbeeld. Dat is een wat drogere zandkop. Daar staan lariks op vanuit het verleden. Je ziet dat langzaam zeker, die beuk heeft die lariksen ingepakt. En er staan nu nog een paar lariksen, maar de beuk is daar gaan domineren. Verderop hebben we een eikenbos uit 1810. Napoleon heeft ze nog gezien, zeg ik altijd maar. Dus die zijn ook dik 200 jaar oud. Ook daaronder zie je die beuk domineren. Die eiken zijn zo hoog dat de kronen zeg maar nog vrij staan, die kunnen nog groeien. Maar de nieuwe generatie bomen die eronder staat, is 100% beuk. Nou, dat willen we wel tegengaan. We willen ook die eiken binnen dat bosbestand houden, zeg maar, in die bossen houden. Dus ja, als we dan een keer in het bos aan het werk gaan, dan halen we heel vaak die beuken weg om die andere soorten die nog staan te bevoordelen.
Het park is natuurlijk een uitloopgebied voor de Arnhemmer. Het is recreatiegebied. Je kan hier hardlopen, bootcampen, wandelen. Het liefst niet mountainbiken, hè? Dat mag volgens mij niet.
Nee, fietsen niet. Nee.
Het is ook een natuurgebied. We hadden het net over de ecologie en de biodiversiteit. Hoe hou je al die verschillende lagen met elkaar in balans?
Dat is best spannend. Eigenlijk proberen we het door middel van zonering. Dat doen we door bijvoorbeeld bepaalde gebieden aantrekkelijk te maken voor recreatie. En andere gebieden wat minder aantrekkelijk te maken voor recreatie. Dus bijvoorbeeld waar mensen graag flaneren en liggen en kijken en bekeken willen worden. Nou, dat is wat strakker onderhouden en daar trekken mensen vanzelf naartoe. Er zijn ook mensen die willen wat natuurlijker. Nou, dan willen we wel eigenlijk al proberen om op de wegen en de paden te blijven. Zodat niet mensen allemaal dwars door het bos heen lopen. En dat kan doen door middel van takkenrillen of een stukje beplanting of dat soort zaken, zeg maar. Dus daar proberen we wel in te sturen. Dat valt niet altijd mee. We zijn allemaal Nederlander. En dat vind ik altijd wel bijzonder. Ik denk dat je komt naar een park om te ontspannen. Even tot rust te komen. Even uit de stad te ontsnappen. En toch zie je dat heel veel mensen dan vaak inderdaad de kortste weg kiezen. En dan denk je, ja, waarom dan die kortste weg nog? Je wil graag even in dat park zijn. Ja. Neem dan ook de lange route.
Dan hebben we ook nog honden. Er is een deel van het park waar we nu lopen. Daar mogen de honden gewoon los.
Ja.
Losloopgebied. En er is een gedeelte rondom de waterpartijen. Daar is een aanlijnplicht.
Ja.
En dat gebeurt in veel gevallen niet.
Nee.
Waarom is in het lage gedeelte een aanlijnplicht?
Dat heeft eigenlijk te maken met de fauna. Dus met de watervogels. Die hangen vaak inderdaad rondom de waterpartijen. En wat we heel vaak zien is dat die honden daar jagend achteraan gaan. Dus dat heeft een heel groot verstorend effect. Dus vandaar dat eigenlijk in de cultuurlijke delen, rondom het water zeg maar, dat we daar eigenlijk altijd een aanlijnplicht hebben. Nu hebben we een heel klein groen bordje met honden losloopgebied, honden aan de lijn. Nou, dat ziet bijna niemand. Dus we gaan straks wat grotere borden plaatsen aan de rand van de paden van hond aan de lijn, hond los.
Ja, en boetes uitdelen?
Ja, we hebben ook twee boa's en die gaan er ook naar acteren. Dus die zullen in het begin nog wel een aantal keren waarschuwen. Maar langzaam maar zeker wordt die druk wel groter en gaan we ook wel verbaliseren.
Dankjewel Jan. Het begint inmiddels wat harder te regenen. Dus het lijkt me een mooi moment om af te ronden. Heel veel dank voor jouw toelichtingen.
Graag gedaan.
En heel veel succes bij het beheer van dit fantastisch mooie park.
Dankjewel.
Dit was de 4e aflevering van de Sonsbeek Parkcast. Ik hoop dat je het interessant vond en ook de volgende edities gaat beluisteren. Ze komen iedere week online en de volgende gaat over de natuur van Sonsbeek. Het park heeft een prachtige bos en veel waterrijke gebieden, waar je de meest uiteenlopende planten en dieren tegenkomt. Voor deze aflevering wil ik Ad Habets, Benno Landsheer en Jan Floor bedanken voor hun inbreng. Veel dank ook voor het Mediafonds Arnhem, die de Sonsbeek Parkcast mede mogelijk heeft gemaakt. De muziek is afkomstig van het album The Cello Suites, recomposed by Peter Gregson. Graag tot de volgende aflevering.